Vorige keer waren we gebleven bij de twee laatste versen van Hebreeën hoofdstuk 2.
Schiet al op.
Ja. Ja, het is ook geen kleine brief, 13 hoofdstukken. Ik denk dat alleen de Korinthebrief in de buurt komt. Een Romeinenbrief ook. Over het algemeen zijn de brieven niet zo lang. Maar deze Hebreeënbrief wel. En het is ook niet een van de makkelijkste brieven, moet ik zeggen. Maar goed. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 17 en 18 lees ik dan eerst. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hier wordt gesproken weer over de Heer Jezus Christus. En er wordt van hem gezegd dat hij dat er nog een reden is waarom hij de broederen gelijk moest worden. Ik weet niet of je dat herinnert, maar in de vorige versen, in de vorige keren hebben we besproken dat hij, wordt er hier geleerd, bijvoorbeeld in Hebreeën 2 vers 9. Er staat dat Jezus, dat hij een weinig minder dan de engelen geworden was. Hij was namelijk mens geworden. Hij is namelijk weinig voor een korte tijd. Betekent dat niet een beetje. Daar kwam ik van de week nog tegen. Het was een heel goed stuk wat ik las. En toen ging het hierover. En toen stond er van ja, maar de mens in het algemeen stond er is net iets minder dan de engelen. Maar ja, dat betekent dit niet. Dit betekent dat hij voor een korte tijd beneden de engelen gesteld is. Hij is namelijk mens geworden. Waarom? Nou, vers 9 zegt vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade gods voor allen de dood smaken zou. Om te kunnen sterven, daarom werd hij mens. In vers 14 komt dat nog een keer naar voren. Daar staat overmits dan de kinderen des vleesjes en bloedsdeelachtig zijn. Zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Weer eigenlijk hetzelfde verhaal. Om te kunnen sterven en te kunnen opstaan. Want dat staat hier eigenlijk al. Hè? Want hij ging immers door de dood. En op die wijze heeft hij de dood niet gedaan. En heeft hij ons verlost, vers 15, van de vrezen des doods. Want er is namelijk een uitgang in de dood. En wij zijn die uitgang al doorgegaan. En dan staat er in vers 17, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij, en dan komt er nog een, variant moet ik niet zeggen, maar komt er nog iets waarom hij mens moest worden, om namelijk een barmhartig en een getrouw hogepriester te zijn. Want een hogepriester, dan sla ik een bladzijde om, Hebreeën 5 vers 1, daar staat, want alle hoge priester, dat betekent want elke hoge priester van het oude verbond, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Hij is namelijk een middelaar. Een middelaar tussen God en de mensen. En de middelaar tussen God en de mensen, die moet God zijn en die moet mens zijn. Zeg ik het heel kort, heel snel. En misschien is dat niet goed te begrijpen. Maar dat is wel wat de Bijbel leert. Dat de Heer Jezus Christus en mens is en God. Maar er staat, de hoge priester, dat is een middelaar. Dat hij een middelaar is, staat bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 15. Ik ga er verder niet op in, maar daar staat in Hebreeën 9 vers 15. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. In tegenstelling tot de hoge priesters van het Oude Verbond. Het Oude Testament. Die waren ook wel middelaar, maar niet van het Nieuwe Verbond, maar van het Oude Verbond. Die hoge priesters, ja, die waren middelaars tussen God en de mensen. Maar die hoge priesters, staat in 5 vers 1, daar staat, die moet genomen worden uit de mensen. Hij moet namelijk mens zijn. Want anders kan hij de mens niet vertegenwoordigen. Dat is het goede woord. Anders kan hij de mens niet vertegenwoordigen bij God. En dat was wel de bedoeling. Want hij is degene die in onze plaats staat. Hij is namelijk de middelaar tussen God en de mensen. Dus daarom moest hij ook aan de broederen gelijk worden. Nou, het is een vrij ingewikkeld vers. Ik zal eerst maar eens bij het belangrijkste beginnen, denk ik. Is de vraag wanneer de Heer Jezus dan hogepriester is geworden. Want daar bestaat nogal wat misverstand over. Dus daarom begin ik daar maar mee. Er staat hier wel dat hij mens moest worden, anders kon hij geen hogepriester zijn. Maar de vraag is dan, was hij ook hogepriester op het moment dat hij mens werd? Was hij hogepriester bij zijn geboorte? Nou ja, daar wordt hier verder niet op ingegaan, maar ik zeg het maar alvast. Het antwoord is nee, bij zijn geboorte was hij geen hogepriester. Want een priester op aarde moest zijn uit de stam van Levi. En de Heer Jezus was uit de stam van Juda. Dat staat in Hebreeën 7 vers 14. Want het is ingewikkeld, als je er nooit van gehoord hebt, dan is het, is het een moeilijke materie misschien. Maar de Heer Jezus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En over die Melchizedek gaat heel hoofdstuk 7. En daarna 8 en 9 ook. En er wordt gezegd dat de Heer Jezus een hoge priester is, niet naar de ordening van Aaron. Niet het Levitische priesterschap onder het oude verbond, maar hij heeft een beter priesterschap. En hij was op aarde, was hij geen priester. Dat staat in 7 vers 14. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is. Daar kwam de Heer namelijk uit Juda. De koninklijke stam. Over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Want het priesterschap, zoals gezegd, werd gegeven aan de Levieten. Stond in vers 11. En dan staat er in vers 15 en 16, en dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet is, naar de wet des vleeselijken gebods is geworden. En de wet des vleeselijken gebods is het oude verbond, het oude testament. Maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Wanneer had de Heer Jezus onvergankelijk leven? Bij zijn geboorte? Nee, want hij werd juist geboren als mens om te kunnen sterven. En als je sterft, dan heb je nog steeds geen onvergankelijk leven. Hij werd opgewekt en toen kreeg hij onvergankelijk leven. Ik haal dit nu, ik weet wel dat het nu nog niet aan de orde is, want dat is pas hoofdstuk 7. Maar ik bedoel, het hoge priesterschap wordt in 2 vers 17 geïntroduceerd, dus dan moet ik er ook direct maar wat goede dingen van zetten, dat je in ieder geval op het goede spoor staat, want anders ben je later de draad kwijt. Daarom doe ik dit. Want er staat, hij is het geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En er staat nog een ander leuk ding, vind ik altijd, in vers 23. Er staat, er wordt een vergelijking gemaakt tussen de priesters, 7 vers 23. Een vergelijking gemaakt tussen de priesters van het oude verbond en de priester van het nieuwe verbond. En er staat van de priesters van het oude verbond dat ze, wat staat er in vers 23? Genen, dat zijn die van het oude verbond, zijn wel vele priesters geworden, want ze volgen elkaar op. Hè? Eerst dat je Aaron en Eliezer en daar komt een hele reeks achteraan. Allemaal priesters van het oude verbond. Maar die hadden een vervelende eigenschap. Ze stierven allemaal. Ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Staat in vers 23. Dat was namelijk de bedoeling. Dat we een priester zouden hebben. Of dat er een priester zou zijn. Met onvergankelijk leven. Want anders heb je er niet zoveel aan. Dat is ongeveer net zoals dat er in het huis van David wordt er een koning beloofd. En er staat er ook van, dat is een koninkrijk en het koninkrijk zal geen einde kennen. Er staat niet dat die koning onvergankelijk leven heeft. Staat er niet. Maar er staat wel dat het een eeuwig koninkrijk is. Nou, dan mag je er ook van uitgaan dat het een koning is met eeuwig leven. En over de priesters staat dus eigenlijk hetzelfde. Er staat ze wel door de dood verhinderd te blijven. Maar de Heer Jezus niet, vers 24. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Dat kon het oude verbond dus ook niet. Om er dan nog maar een schepje bovenop te doen. Het staat ook van die offers van het oude verbond. Ja, die konden de zonde niet wegnemen. Nee, dat was maar een type van. Was maar een afbeelding. Was maar een illustratie. Het tabernakel, ja, was een leuk ding. Maar het was een plaatje. Het was een illustratie van hogere dingen. En er wordt gezegd dat het oude verbond niets meer is dan dat. Wat staat, de hele wet is dat namelijk. Hè? De hele wet is een schaduw der toekomende goederen, staat in 10 vers 1. Misschien toch wel goed om zo eens een keer de Hebreeënbrief, die belangrijke uitspraken, eens even tot je door te laten dringen. Dan weet je waar het om gaat. Er staat in 10 vers 1, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, dingen die in de toekomst tot stand zouden komen, vanuit het Oude Testament gezien, niet het beeld zelf der zaken. Het is een afbeelding, een type. Het woord type wordt ook gebruikt, bijvoorbeeld in 9 vers 24. Nou, daar wordt zo'n vergelijking gemaakt in 9 vers 24. Er staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, het heilige der heiligen in de tabernakel. De tabernakel met de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Dat wordt hier genoemd het heiligdom. Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Nee, het was maar een afbeelding daarvan. Het welk is een tegenbeeld van het ware heiligdom. Waar is hij erin gegaan? Nou, in de hemel zelf. En hier staat dus dat het heilige der heiligen een uitbeelding is van de hemel. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want Salomo die zei ook, God woont niet in een tempel met door mensen handen gemaakt. Nee, hij heeft wel 40 jaar een ding gebouwd, maar ja, daarna zegt hij van, ja nee, God woont hier niet in. Terwijl iedereen dacht bij de inwijding van de tempel, nou is het allemaal klaar, nou komt God hier te wonen. Zegt Salomo, nee, het is maar een afbeelding van, het is maar een type.
Die mensen denken van, had je dat niet eerder kunnen zeggen? Nee.
Ja. Ja, wij kennen die typen niet, wij hebben dat niet veel. Ja, de enige typen die wij hebben zijn misschien brood en wijn, Melchizedek, en de doop. Het zijn Bijbelse typen. Het heeft op zich helemaal geen nut, de doop niet en de avondmaal of brood en beker. Nee, heeft in zichzelf niet zoveel nut. Je neemt een slok wijn en je neemt een stuk brood en... Als je goed wil eten, dan kan je beter naar een restaurant gaan. Dat is gewoon zo. Het is een uitbeelding van. Met de doop net zo. De doop in water. Ja, je wordt nat. Maar als je schoon wil worden, dan kan je beter gewoon thuis onder de douche gaan. Het is maar een uitbeelding van iets. En de doop is een uitbeelding van dood en opstanding. We zijn met Christus begraven, gestorven. Bij wijze van spreken verdronken in het water. Dat is het idee toch, dat je daarachter blijft in dat watergraf, zoals het heet, en je staat er weer uit op. Dus het is allemaal maar een afbeelding van. En dat is het hele Oude Testament, in alle opzichten. Wat hoorden we zaterdag nog? Oh ja, het staat in het Oude Testament dat je het bokje mag je niet koken in de melk van zijn moeder. Niet dat je anders op het idee was gekomen om dat ooit te doen, maar het staat er wel in. Je mag het bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Maar dat is gewoon een uitdrukking, gewoon beeldspraak. Dat betekent gewoon dat je de zoon, wat eruit voortkomt, zeg maar, mag je niet bereiden in de dingen van moederskant. Hoe moet ik dat? En de moeder staat voor uiterlijke dingen. En als ik het anders zeg, dan zeg ik, Israël, toen ze verlost werden uit Egypte, toen verlangden zij terug naar Egypte. Naar de vleespotten van Egypte. En Egypte wordt beschouwd als hun moeder. Er staat er ook. En er staat ook dat toen ze eruit gegaan zijn uit Egypte. Er staat ook dat de navelstreng is niet doorgeknipt. Ze hebben nog steeds een band met Egypte. Ze verlangen daarna terug. Dat is wat zijn uitdrukking betekent. Dat je het bokje niet mag koken in de melk van zijn moeder.
Appel valt niet ver van de boom.
Appel valt niet ver van de boom, nee. Nee, maar ja, overdrachtelijk taalgebruik, dat vind je overal. Maar ja, soms dan zie je het niet. Maar hier in de Hebreeënbrief wordt het toegelicht. Over die offers ook hoor, staat er allemaal in. Dat kan ik misschien moeilijk nu allemaal bij langs gaan. Ik bedoel, daar komen we nog wel op. Maar om dat maar even te illustreren. Dat die wet, dat die onvolmaakt was. En in de Korinthebrief staat zelfs dat die een bediening is des doods. Het oude verbond. En de Hebreeënbrief zegt dat het geen ding volmaakt heeft. Staat bijvoorbeeld in de Hebreeën 7 vers 18. Er staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat is namelijk vernietigd, oude verbond. Het werkt niet meer, het heeft geen rechtskracht meer, het is niet meer geldig. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet, nou waarom is het oude verbond beëindigd? Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Je kon er geen winst mee doen, geen voordeel, geen profijt van hebben. Het was namelijk zwak. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar staat er, maar het is de aanleiding van een betere hoop. Omdat het een uitbeelding is van. Nou goed, dat is even kort. Dat is een korte Hebreeënbrief. Maar we begonnen met de vraag, hoe ik hier nog weer terecht kan, weet ik niet. We begonnen met de vraag, wanneer de Heer Jezus nou die hoge priester werd. En dat stond inderdaad in 7 vers 16 waar we langs zijn gekomen. Hij is dat naar de kracht des onvergankelijke levens. En hij wordt door de dood, vers 23, niet verhinderd om altijd te blijven, want hij heeft een eeuwiglijk en onvergankelijk priesterschap ontvangen. Hij werd namelijk hoge priester naar de ordening van Melchizedek in zijn opstanding. Dat staat hier in 2 vers 17 nog niet, maar ik zeg het maar alvast. En als je het nog gehoord hebt, heb je 2 weken tijd om de Hebreeënbrief eens rustig door te lezen. En dan kan je eens kijken of deze dingen al zo zijn. Er staat dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. In tegenstelling tot die hoge priesters van het oude verbond. Die waren in ieder geval niet getrouw, want die stierven. Dus in die zin waren ze niet trouw, want ze bleven niet altijd. En of ze barmhartig waren, nou ja goed. Het staat in ieder geval van de Heer Jezus dat hij barmhartig is. En dat is een ander woord voor genadig. En dat barmhartig is ten opzichte van ons. Hij is ten opzichte van ons is hij barmhartig. En hij is ten opzichte van ons ook getrouw. Alleen, daar gaat het hier niet om. Dat is wel zo hoor. Hij is wel trouw aan ons. Maar hij is zijn trouw verschuldigd aan degene die hem aangesteld heeft. Dat staat een paar versen verder in 3 vers 2. Daar staat... Wij zouden aanmerken de apostel en hoge priester, onze belijdenis Christus Jezus. Die getrouw is dengene, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Hij is getrouw aan God en hij is barmhartig jegens ons. En er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 16... Er staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Dat stond er, hij was barmhartig. En genade vinden, om geholpen te worden te bekwamer tijd. En barmhartig en genadig zijn twee synoniemen van elkaar. De hoge priester zit op de troon der genade en als wij ons daar verzamelen of melden, dan ontvangen wij genade van hem. Geen wet, maar genade. Hebben we dat dan nodig? Jazeker, want we zijn zondaars. En een zondaar heeft nog altijd genade nodig. Maar er staat van deze hogepriester, hoe is hij dan genadig? Nou, dat staat er eigenlijk gewoon bij. Wat doet hij? Hij verzoent de zonden des volks. Hij verzoent onze zonden. Hij doet... hoe zou ik het nou zeggen? Hij bidt voor ons, wordt er gezegd. Of hij staat in onze plaats. Of als God ons ziet, dan ziet hij Christus. En Christus is zonder zonde. En God ziet ons in Christus zonder zonde. Alleen, er zit wel een verschil. De moeilijkheid is ervan, is dat er... hoe moet ik dat nou eens uitleggen? Kijk, als wij tot geloof komen, dan zeggen wij, ja kijk, onze zonden zijn vergeven. Onze zonden zijn vergeven, waarom? Want de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. En dat is ook waar, dat zou ik ook niet ontkennen. Alleen, ja, dat geldt voor een ieder, hè? Dat geldt voor de gehele wereld. Hè? Want de mens is dood in de zonden en misdaden. De wereld is gekruisigd met de Heer Jezus. En op die manier, heb ik vorige keer geloof ik ook een keer aangehaald. Eén is voor allen gestorven en daarom zijn allen gestorven. En die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is Romeinen 6. Dan ben je vrij van de zonde. Dat is één kant van het verhaal. Ben je dan helemaal zondeloos en als je daarna tot geloof komt, dan kan je ook zeggen, ja, maar we hebben dus niemand nodig die verzoening doet voor onze zonden, want alles is weggedaan aan het kruis. En dan is het dus klaar. Dan hebben we geen verzoening voor onze zonden meer nodig, want alles is weggedaan. En daarmee uit. Maar het Bijbels idee is dat aan de ene kant onze zonden vergeven zijn, weggedaan zijn aan het kruis. Maar die situatie wordt in stand gehouden door het werk van de hoge priester. Zo wordt het ons voorgehouden. Er staat bijvoorbeeld, om dat te laten zien, in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 vers 3. Daar staat, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Dus door zijn dood hebben wij vergeving van zonden ontvangen. Maar dan staat er daartegenover, dan staat er in vers 17, want al die volgende vers gaat allemaal over de discussie van ja, als de Heer dan niet opgestaan zou zijn, wat dan? Dan zegt Paulus, nou ja, vers 14, als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel, leeg namelijk. En ijdel is ook uw geloof, want dan geloof je alleen maar in een dood iemand. Ja, dat heeft geen inhoud. Het gaat erom dat je gelooft in degene die uit de dood is opgestaan. Vers 16, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus dan dus niet opgewekt. Als het dan zo is dat de doden niet opgewekt worden, want dat geloofden sommige Korintiërs, ja, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, ijdel, zo zijt gij nog in uw zonden. Dat is dan een andere kant van het verhaal. Aan de ene kant, ja, door zijn sterven hebben wij vergeving van zonden ontvangen. Ja, dat is zo. Maar het verhaal is wel, als hij niet is opgewekt, heb je er niks aan. Dat is het ongeveer. In nog zo'n voorbeeld, ik haal maar een paar van die voorbeelden aan. In Jacobus, dat is naar Hebreeën. Ik bedoel Johannes, maar dat is nog niet. Ik bedoel Johannes, dat is nog een paar brieven verder. Johannes brief, 1 Johannes. Want vergeving van zonden vindt plaats op verschillende niveaus. Vindt ook plaats op juridische grond en in de praktijk. Want, als ik het dan misschien met eigen woorden moet zeggen, kijk, onze zonden als gelovigen zijn inderdaad vergeven. Als je een ongelovige bent, zijn je zonden ook vergeven. Maar daar heb je niks aan, want God rekent niet met je. God houdt ook geen rekening met je, want voor God ben je dood. Juist door die zonden. Maar als je een gelovige bent, ben je opgewekt met Christus. Dan ziet hij ons in Christus. Ziet hij ons zonder zonde. Maar dat hij ons zonder zonde ziet, is al niet het gevolg van zijn dood. Maar is het gevolg van zijn leven al. Want hij ziet ons immers in de levende Christus. En die is onbestraffelijk en onbevlekkelijk. En daar ziet hij ons dan in. Maar dat neemt niet weg als wij... hoe moet ik dat zeggen? Als wij nou een leven leven... waarin wij bijvoorbeeld hem verloochenen. Laat ik het dan die uitdrukking schrijven. Als we nou hem verloochenen. Dat wij in de praktijk... Ach, laat ook maar. We doen er verder niet zoveel mee. Dan zit daar wel consequenties aan. Dan kan je niet zeggen... Ja, maar goed, God die heeft mij alles al vergeven. En het komt allemaal goed... Wat ook dat mag dan zijn, goed komen. Maar het komt allemaal goed, maar dat is niet waar. Want de Bijbel zegt wel, als je hem verloochent, dan verloochent hij jou ook. Bij de Vader staat er dan bijvoorbeeld. Dan, als je geen rekening, in gewoon Nederlands, als je geen rekening met hem houdt, houdt hij ook geen rekening met jou. Dan hoef je ook niet veel van hem te verwachten. En dat is niet de juridische... kwestie, maar dat is meer een praktische kwestie. Maar juridisch is het zo dat onze zonden inderdaad weggedaan zijn. Alleen als je, als je toch geen rekening met hem houdt, waarom zou hij rekening met ons houden? Maar goed, we zouden naar de eerste Johannesbrief. Er staat in 1 Johannes 2 vers 2. Het gaat over de Heer Jezus die onze voorspraak is. Bij de Vader. Hij is namelijk dus de middelaar. Dus en indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is rechtvaardig. En God ziet ons dan dus in hem. En dan worden we vrijgesproken van de zonden. Om het zo te zeggen. Want in vers 2 staat. Hij is een verzoening voor onze zonden. Dat is één, maar er staat erachter. En niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Dus dat is weer tweeledig, hè? Verzoening voor onze zonden, maar ook van de gehele wereld. Alleen omdat de hele wereld, de hele wereld ongelovig is. Ja, heeft de wereld daar niks aan. Alleen als ze vergeving van zonden willen ontvangen, dan moeten ze bij hem terecht. Een andere illustratie daarvan, en die vind ik nog wel duidelijkst, te vinden we in Johannes 13. Johannes Evangelie hoofdstuk 13. Ik vind het lastig om die dingen onder woorden te brengen. Kijk, als ik nou... dit onderwerp vanuit de Romeinenbrief moest bespreken, dat is heel theoretisch en dan, dat is wat makkelijker. Maar met deze kwestie gaat het ook over de praktijk. Niet alleen dat we van zonden gereinigd worden, maar ook dat we gereinigd worden van een kwaad geweten. Dat is wat die reiniging van de hoge priester inhoudt, staat in Hebreeën 9. Ja, dat vind ik wat lastiger om over te spreken. Maar goed, misschien illustreert dit verhaal het beter. Nou, de meeste van jullie kennen het vast wel. Vanaf vers 4, Johannes 13 vanaf vers 4. Jezus, staat in vers 3, vers 4, stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Nou, dan kan ik het niet nalaten om te zeggen dat...
Wat had hij daarvoor dan aan?
Nou, nee, dat niet. Nee, dat kan ik niet nalaten om te zeggen dat als je in... Leviticus 16, als je daar leest wat er gebeurt op Grote Verzoendag, dat is de enige dag van het jaar dat de hoogpriester zijn werk doet, zijn specifieke werk. De hoogpriester, ik weet niet als je wel een plaatje van de hoogpriester hebt gezien, ziet er echt vreselijk kleurrijk uit met die borstding en zo'n ding op zijn hoofd en allemaal kleuren en weet ik veel wat. Maar op le moment suprême, als hij zijn werk moet doen, als die... het heilige der heiligen in moet gaan, dan moet hij dus zijn kleren uitdoen. Wat moet hij aandoen? Linnen klederen. Van top tot teen, van onder naar boven, ook linnen, allemaal linnen. En dan moet hij zich reinigen met water, linnen aantrekken en dan mag hij zijn werk doen als hoge priester. En wat zie je hier? Jezus stond op van het avondmaal, stond op, legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek waarmede hij omgord was. Zijn hoge priesterschap, die hij dus bij zich draagt vanuit die functie, reinigt hij de voeten van de discipelen. En dan komt hij tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Zo van, dat is toch een nederig werk. U bent mijn Heer, dat moet u toch niet doen? Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Want, in sommige kringen doet men dit letterlijk. Ja, maar dit is ook alleen maar een uitbeelding van.
Ja. Ik kan mijn jeugddienst herinneren waar we dat moesten doen, weet
je wel? Nee, dat was voor mijn tijd gelukkig.
Ja, nou.
Maar dat gebeurt dan moeten wij dat ook maar doen. Maar de vraag is, wat betekent dit dan? Wat beeldt dit dan uit? Want de Heer zegt letterlijk, wat ik doe, weet gij nu niet. De Peter zou ook kunnen zeggen, ja, ik weet wel wat je doet, want je bent mijn voeten aan het wassen. Maar dat was het dus blijkbaar niet. Dat had blijkbaar een andere betekenis. Maar gij zult het na deze verstaan. En Petrus zei tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel aan mij. Of geen deel met mij. En dan gaat het om het wassen van de voeten. En dan staat er in vers 9: Simon Petrus zei tot hem: Heere, dan draait Petrus het helemaal om. Dan zegt hij: Niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Als ik anders geen deel aan u heb, nou doe het dan maar helemaal. En dan zegt de Heer Jezus: Die gewassen is, heeft niet van nood dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zei tot mij, doch niet allen, en dan gaat het nog over Judas, die hem verraden zou. Maar wat je dus ziet, is dat de Heer zegt: Nee, ik moet alleen jullie voeten wassen. Jullie zijn mijn discipelen, jullie zijn geloven, jullie zijn geheel gereinigd. Jullie hebben alleen van nodig dat je voeten gereinigd worden. Waarvan? Ja, van zand en vuiligheid. Maar wat doe je met je voeten? Dat is je wandel. En onze wandel is nog altijd hier in deze wereld. Dat is gewoon zo. Er staat ook in de Bijbel dat wij nog steeds in deze boze wereld leven. We zouden er wel bewaard voor worden, maar we wandelen hier wel. Matig, rechtvaardig en godzalig. En de consequentie daarvan is dat wij vieze voeten krijgen en dat wordt gereinigd.
Stof der aarde moet dan.
Ja, stof der aarde, ja. Ja, precies. En een ander ding is ook nog dat het gebeurt stilzwijgend. De Heer begint ermee en alleen Simon Petrus protesteert, maar voor de rest, het gebeurt gewoon. Het is een werk wat gebeurt, die reiniging, die continuïteit van die reiniging, dan wel die heiliging. Hij reinigt ons, en dit is een beeld, maar een andere beeld zegt, nou, hij reinigt ons door het woord. Onze gewetens worden gereinigd door het woord. Alleen het beeld wat in Hebreeën gebruikt wordt, is dat wij rein zijn, dat wij ook ons rein voelen en weten ten opzichte van de Heer. Niet alleen dat onze zonden eenmaal gereinigd zijn, maar ook alles wat er vandaag en morgen nog gebeurt, dat houdt hij in stand. Dat is het verhaal. En dan, als je dan spreekt, oh ja, maar onbeleden zonden en zo, dat soort verhalen komt men dan altijd mee. Maar als wij goed gelezen hebben wat er in Hebreeën stond, daar gaan we zo weer naar terug, dan stond daar ook dat de Heer getrouw was om de zonden van het volk te vergeven. En hij was niet getrouw aan ons, hij was getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij is trouw aan God zelf namelijk. God heeft er namelijk belang bij dat wij gereinigd zijn. Dat gaat tegen onze gevoelens in. Wij hebben de neiging om zelf onze voeten te gaan wassen. Maar dan wordt één kliederbol als je dat gaat proberen. Ja, dat is gewoon zo. Je kan jezelf niet rein houden. Dat wil niet, dat moet je laten doen. Mijn vader had een mooi voorbeeld. Hij zei altijd, als je nou een pot verf hebt, of een glas hebt met verf erin en je wil een glas schoon hebben, dan moet je niet gaan proberen om die zonde, dit zwarte verf zeg maar, om die verf eruit te halen. Want dan wordt één kliederboel breidt zich alleen maar uit. Nee, je moet er gewoon net zo lang water bij schenken tot het rustig oplost en dan gaat het weg. Nou, dat is wat hier ook gebeurt. De Heer reinigt ons met dat water. Hij wast ons de voeten. En op die wijze hebben we een rein geweten. En dan staat er nog in vers 12, als hij de voeten gewassen had, zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hem, verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Oftewel, hoe staat het in Efeze? Als we een klacht tegen elkaar hebben of een beschuldiging, dan zouden we dat gewoon van elkaar vergeven, gelijkerwijs Christus ons vergeven heeft. Als er nou niet iets is van je broeder of zuster wat je niet aanstaat, dan bedenk je maar eens een keer hoe zo'n grote zonde aan jezelf eigenlijk wel niet bent. Dat is het. Ja, maar we moeten elkaar toch op de fouten wijzen. Ja, ik hoor het die man nog zeggen, ja. Ja, nou ja, laat ik daar maar niks over zeggen. Maar, ja, dat heeft geen zin. We zouden elkaar toch niet wijzen op onze fouten. We zouden elkaar wijzen op Christus. Want ja, stel je nou voor dat je een of andere verschrikkelijke zonde hebt gedaan. Ja, je kan het niet meer terugdraaien. En de consequenties ervan kan je misschien nog wel aan doen. Maar de beste remedie is nog altijd om maar gewoon met rust te laten, hoor. En dan zeggen ze altijd, ja, maar dat is maar makkelijk. En dan denk ik altijd, nou, als dat zo makkelijk is, waarom doen jullie dat dan niet?
Boete.
Kijk, de Bijbel leert dat wij vergeving van zonden hebben en dat er in stand gehouden wordt. En de oproep in Hebreeën is ook, hou daar nou eens aan vast. Verwacht het niet van de wet, want die wet, het oude verbond is vervuld, et cetera. Blijf nou die loopbaan lopen, ook al brengt het lijden met zich mee, maar hou daar nou aan vast.
Ja, maar er ligt er nog een sluier op het woord
aan. Ja, er ligt een bedekking overheen en... Dat komt ook, men ziet dan op zichzelf. Dat is het probleem. Als je de Bijbel met oogkleppen opleest, dat is die bedekking in feite. Ja. Er staan van die boekjes, hè, dat moet een Bijbelstudie heten. Er staat erin van, als je de Bijbel leest, dan moet je bij alles wat je leest, moet je afvragen wat je er zelf van kan leren. Zegt mijn vader altijd, ja, zo lees je de krant toch ook niet. Dat is toch raar. Je leest toch gewoon wat er staat en je probeert toch te begrijpen wat er staat. En dat niet over ons gaat. Ja, had ik ook niet van de schepper verwacht dat hij een boek zou schrijven wat over ons ging. Ik dacht dat we er meer belang bij zouden hebben wie hij is, want wie we zelf zijn en hoe zondig we zijn, daar zijn we ondertussen wel al achter. En anders ga je met een poosje onder de wet leven, kom je er vanzelf achter hoe ellendig je bent. Nou, dat zegt Paulus in ieder geval. Die zegt, nou, toen ik onder de wet ging leven, toen was het,
Toen was het beurt.
Ja. Hij zei, ik wist niet eens dat dit kon en dat kon. Hij zei, maar toen zei de wet van, gij zult niet stelen. Oh, kan dat ook dan, zei hij. En de wet zei, gij zult het bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Oh, kan dat dan ook? Maar dat zegt hij in Romeinen 7, zegt hij dat, hè? Maar goed. En dan zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze zonde of zo? Maar goed, wij hebben namelijk die getrouwe hoge priester die barmhartig voor ons is en die de zonden des volks verzoent. De zonden des volks en het volk van de hoge priester in dit verband. Kijk, in het Oude Testament was het volk van de hoge priester, was Israël. En als je niet tot Israël behoorde, dan werden je zonden ook niet verzoend. Dan moest je eerst tot Israël behoren. Dan moest je eerst de koning van Israël. Nee, dan moest je eerst de God van Israël aanvaarden. Zoals Rut deed. Die zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Als je dezelfde God aanbidt, dan ben je hetzelfde volk. Dat weet men tegenwoordig niet meer, maar goed. gooien ze dat gewoon over elkaar heen en door elkaar heen. En daar krijg je ruzie van. Dus ik heb het ze gezegd als we ruzie krijgen, jongens. En, maar goed. Maar hij verzoent de zonden des volks. En wij behoren bij zijn volk. De hoge priester doet een werk aan een gelovige juist. Niet aan een ongelovige. Dan moet hij eerst tot geloof komen. Dan kan hij daarna gereinigd worden. Nou, moet ik daar nog meer over zeggen? Even kijken. Nou, laten we maar naar vers 18 gaan. Er staat, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Er wordt een sprong gemaakt. Eerst wordt er gezegd, wij hebben een hoge priester die onze zonden verzoent. En hij is getrouw, dus daar hoeven wij ons verder niet meer druk om te maken. Dat mag je in sommige kringen absoluut niet zeggen. Hè? Want dan wijzen ze je constant op hoe je zelf van die bent. Maar het is wel zo. We zouden een gereinigd geweten hebben. Dat zouden we echt aan de Heer overlaten. En dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. Want waarom zouden we dat aan de Heer overlaten? Als we er zelf mee bezig gaan, dan kunnen wij hem niet dienen. En dat staat in Hebreeën 9. Want dat moeten we er eigenlijk naast leggen dan. Hebreeën 9 vers 14. Dan gaat om die koppeling van vers 17 naar vers 18. In vers 17 wordt gesproken over reiniging van zonden. En in vers 18 gaat het over het leven uit geloof en de Heer dienen. Staat er niet bij, maar dat blijkt gewoon. En dat zal ik laten zien naar aanleiding van Hebreeën 9 vers 14. Er staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan komt er een tussenzin, die door de eeuwige geest zichzelf een God onstoffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Hoeveel te meer, in het voorgaande van dit hoofdstuk werd de vergelijking gemaakt tussen de hoge priester van het oude verbond en de hoge priester van het nieuwe verbond. En die is ingegaan met zijn eigen bloed. En dan staat er dat hij ons geweten reinigt van dode werken. Waarom? Om de levende God te dienen. Dus eerst moet je gereinigd zijn van dode werken. Zonden zijn toch wel tegen dode werken. Je moet gereinigd worden. Je geweten moet gereinigd worden van dode werken. De dode werken zijn er wel, maar je zou er geen weet meer van hebben. Omdat je alleen ziet op hem. En als je een gereinigd geweten hebt, dan pas kan je de levende God dienen. Anders kan je hem niet dienen. Want anders ben je alleen maar bezig met je eigen zonden te reinigen. En dat lukt niet. Nou, gaan we terug naar vers 17 van hoofdstuk 2. In vers 17 staat dat die hoge priester de zonden van zijn volk, van ons namelijk, verzoent. En daarna wordt het dus direct overgegaan op dat we de Heer dienen. Want het verzoenen van de zonden des volks is ongeveer hetzelfde als het reinigen van het kwade geweten. En dat was ervoor om de levende God te dienen. En dan staat er, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde, tijdens zijn dienst aan de Heer, tijdens zijn leven uit geloof, geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Want de Heer werd niet verzocht in de zin van dat hij, ik kan beter zeggen waar hij wel in verzocht werd. Waar werd de Heer door verzocht? Op wat voor wijze? Om te zondigen? Nee, niet om te zondigen. Alhoewel je het zondigen kan noemen hoor. Om te knielen voor de duivel. Ja, om het woord Gods los te laten en zijn vertrouwen daar niet op te stellen. Een bekende voorbeeld dat Lucas 4 is het, meen ik. Ja. Prachtig gedeelte. Zoeken we ook maar op. Lucas 4. Wat geïllustreerd eigenlijk hoe de Heer door heel zijn leven beproefd en verzocht werd. Want dat was zijn strijd in zijn leven. De strijd tegen de ongelovigen, dan wel de strijd tegen de Satan zelf. Nou, je kent het verhaal allemaal wel. Vers 3. Indien gij Gods zoon zijt, zegt door deze steen dat hij brood worden. En hij had al 40 dagen niet gegeten. Hè? De Heer was mens, de vlees en bloed net zoals wij. Dus na 40 dagen had hij ook honger. En was de verleiding groot om dat te doen. Maar, zegt de Heer in vers 4, nee, er is geschreven. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En vers 6, daar biedt de duivel alle koninkrijken der aarde aan. Als je nou voor mij knielt, dan krijg je dat.
Dus van wie is de wereld nu?
Ja, ja, daar zat het mooi, dat staat hier. Hè? De duivel heeft beschikking over alle koninkrijken der wereld. Hij regeert ze ook, want hier staat hij op het punt om het weg te geven. Heeft de Heer het geaccepteerd? Nee. Dus van wie zijn de koninkrijken der aarde nog steeds? Van de duivel. Rechtmatig heeft de Heer er recht op, door zijn opstanding uit de dood. Alleen daar maakt de Heer nog geen gebruik van. Maar inderdaad, de duivel die beschikt over de koninkrijken der aarde. Maar vers 8 staat, en Jezus antwoordde zij tot hem, ga weg van mij Satan, want er is geschreven. Gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zei tot hem, indien gij de Zoon God zijt, werp uzelf van hier nederwaarts. En dit is het mooiste. Hè? De illustratie is gewoon heel goed. Eerst komt de duivel met die verzoekingen. Maar nou wat de duivel nu doet, dan maakt hij gebruik van Gods woord. Elke ketter heeft zijn letter. Als je wil, dan houden we het uit. Oh, kijk, hier staat dit en dat. Maar je moet schrift met schrift vergelijken. En dat wist de Heer zelf ook heel goed. Want, zegt de duivel, van, gooi je maar naar beneden. Want er staat geschreven, hij zal zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet te enige tijd aan een steen stoot. Ja, dat staat inderdaad in Psalm 91, staat de keurig onder. En Jezus antwoordde zei tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En dat telt dus hoger dan dat wat de duivel hem voorhoudt. Maar ja, dat was de duivel in het begin ook al, hè, in de hof al. Hè? Is het niet dat God gezegd heeft? Nou ja, en dan komt hij met een verdraaiing van het woord. Maar dan staat erbij, dat wil ik ook nog wel even noemen, vers 13. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Dat er daarna weer verzoekingen zijn gekomen. Er wordt verder niks op ingegaan. Er wordt niks meer over vermeld. Maar hier staat week voor hem voor een tijd. En daarna kwamen er logischerwijs dus meer verzoekingen. Maar het leven van de Heer Jezus bestond een en al uit verzoeking. Omdat er een stelletje ongelovigen om de Heer heen liepen. Die het daarvoor te zeggen hadden. En daar had de Heer altijd ruzie mee. Als je die evangelieën doorleest, dan kom je dat constant tegen. Ja, dan gaan we eens een kop koffie drinken. Het laatste vers van Hebreeën 2. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Waaruit die hulp dan bestaat, ja, daar staat er niet bij. En ik denk dat het ook weer een, nogal praktische aangelegenheid is. En dat het per persoon, per situatie verschilt. Maar wat ik wel weet is dat hij ons te hulp komt door zijn woord en dat hij ons daardoor sterkt. Er staat dat hij geleden heeft door de verzoeking. Dat sluit aan bij dat moeilijke vers 10. Daar stond dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En dat hij de overste leidsman, dat is de Heer Jezus zelf, doorleiden zou heiligen. Dat heeft hij dus gedaan. De Heer Jezus Christus is doorleiden, geheiligd, volmaakt gesteld en verheerlijkt. En hij was de overste leidsman, de eerste namelijk. En wij zijn die vele zonen die diezelfde weg gaan. En wij, net als hij zelf, zullen ook leiden naar onze oude mens, zeg maar. Alleen naar onze inwendige mensen worden wij versterkt. En dat staat bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 3. Dat kan hier wel aardig naastgelegd worden. Het gebed van Paulus, Efeze 3 vanaf vers 14. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar ik lees in ieder geval vers 16. Daar staat, opdat hij u geven, daar bidt Paulus dus voor, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Er staan heel veel algemene termen, maar ik hoop dat je ziet. Er wordt gesproken over heerlijkheid, wat ons in het vooruitzicht gesteld is. En wij worden met kracht versterkt, niet naar de oude mens, opdat we het hier allemaal zo prettig zouden hebben. Nee, we worden met kracht versterkt door zijn geest. Dat is al onzinnelijk, dat is al in ons, in de inwendige mens. En vorige keer heb ik geloof ik ook aangehaald, onze inwendige mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Onze uitwendige mens, die, ziet er steeds slechter uit, zeg maar.
Van dag tot dag vernieuwd.
Vernield, ja, van dag tot dag.
Ja, door de
en de inwendige mens die wordt vernieuwd. Inderdaad, ja. Nou, dat is mooi. Die moeten we er maar in houden. Die wordt vernield, de uitwendige mens. Maar, hoewel onze uitwendige mens vervalt van dag tot dag, staat er, geloof ik. Maar inwendig worden wij uiteraard versterkt. En dan staat er nog in vers 20, hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Dat is heel sterk, hè? Hem nu die machtig is meer dan overvloedig. Overvloedig is al meer. En er staat dus meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Dus als wij zo nodig denken dat wij hulp nodig hebben omdat wij in verzoeking zitten, dan kan de Heer meer dan overvloedig doen. Dan wat wij ook maar kunnen bedenken. En dat hebben we dus een houvast aan. Dan hebben we dus een verzekering dat Hij ons niet zal laten verzocht worden boven hetgeen wij aankunnen. Dat staat ook op andere schriftplaatsen. Dat hebben we vorige keer geloof ik ook wat van doorgenomen. Nou, terug naar Hebreeën 2. Want waarom zullen wij ook lijden? Nou, dat komt omdat wij leven uit geloof. Daar gaat deze hele brief over. Dat wij zouden leven uit geloof en dat dat lijden met zich meebrengt. Ja, dat is de normale gang van zaken. Dat gebeurt nou eenmaal omdat de wereld ons niet helemaal voor vol aanziet. Omdat de wereld ons, die begrijpt ons niet. Want de wereld die ziet gewoon aan wat voor ogen is en rekent daarmee, vertrouwt daarop. En wij hebben Gods woord die ons de onzienlijke dingen bekend maakt. En leuk voorbeeld, ik had met een stagiaire bij ons, kreeg een discussie over de aarde en over de zon. En toen zei ik tegen hem dat de zon draait. Nee, zegt hij, de aarde draait om de zon. Ik zo, ja. Ik zeg, jij bent een gelovige, je bent een christen. Toch? Ja. Ik zeg, nou, ik zeg, de Bijbel leert dat de zon draait. Ja, ja. Ik zeg, ja, met het verhaal van Hiskia, dat de zon stil stond en dat de zon later weer draaide. En nog meer argumenten. Maar, nou ja, toen maakte hij mij belachelijk. Hij zegt, ja, jij denkt de wetenschap van de afgelopen jaren. Ik zeg, oh, nee, ik zeg dat niet. Ik zeg, maar ja, ik zeg, zo leert de Bijbel het dus. Nou ja, hij vond het maar zeer dwaas. Nou ja, goed, ik zeg, dat staat in de Bijbel. Ik zeg, als je het serieus wil nemen, ik zou het maar doen. Maar goed. Maar dan krijg je dat, hè. Wij houden er nog soms nogal rare opvattingen op na. En daarvoor zullen wij ook gelasterd worden. Klinkt misschien nou helemaal erg dramatisch, maar het kan natuurlijk. En kijk, ik denk dat het wel een beetje meevalt. Daar gaat het niet om, maar je moet in ieder geval bereid zijn om die weg te willen gaan. Daar gaat het in ieder geval om. Als je niet bereid bent, ja, dan komt er nooit van terecht, zeg maar. Maar je zou bereid zijn om die loopbaan te lopen. En dat het schande met zich meebrengt, ja. Nou ja, goed. Het zij zo. En dat komt door de verzoeking. Maar in die verzoeking komt hij ons dus te hulp. Een ander vers over verzoeking, die heb ik vorige keer geloof ik niet genoemd. Die moet ik even noemen nou. Dat is in Jacobus. Die is heel sterk. Jacobus, ja, dat is na Hebreeën. Hebreeën, Jacobus. Jacobus 1, vers 2. Dat is de opening van de brief. Hè? In de eerste vers zegt hij nou, ik ben Jacobus en ik schrijf dus deze brief aan jullie. En dan zegt hij in vers 2, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Nou, of je daar nou zo blij mee moet zijn, vraag je dan af. Maar ja, hij zet het ook uiteen waarom hij dat schrijft. Wetende dat de beproeving wordt de verzoeking, wordt weer beproeving. Dat hebben we ook al een keer eerder gezien. In Petrus vind je dat ook. We worden verzocht door de duivel zelf. Maar het wordt omgezet in beproeving, in training, in oefening van ons geloof. Wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Dan leren we wat het is om door zo'n situatie heen te gaan. En dat zouden we soms ook bewust voor kiezen als dat op ons pad ligt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Maar hier staat dus ook achter het voor grote vreugde als je in vele verzoekingen valt. En dan staat er in vers 12 nog, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, weer hetzelfde, het is verzoeking. En dan staat er, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem liefhebben. Dat is namelijk ons vooruitzicht. Wij kijken over de dood heen, wat de Heer Jezus ook deed. Dat zegt twee bladzijden terug, Hebreeën 12. Hè? Wij zouden zien, Hebreeën 12 vers 2, wij zouden zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. De Heer Jezus heeft die loopbaan met leidzaamheid gelopen en hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht. Waarom deed hij dat? Omdat de vreugde in het verschiet lag. Nou, waar bestond de vreugde uit? Nou, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij heeft een verhoogde positie ontvangen. En dan zijn we terug in Hebreeën 2. Het is toch door lijden heen dat we zaligheid zullen bereiken. En dat is nou juist ons doel. Dat is onze opvoeding hier op aarde. Dat we leren te vertrouwen op hem. Niet zien op omstandigheden, ons niks aantrekken van de omstandigheden, maar alleen zien op de Heer zelf. Want dat heeft hij zelf ook gedaan. Nou, dat was denk ik wel genoeg over vers 18. Dan maken we nog even een begin met Hebreeën 3. Want dat sluit er wel bij aan, dat zegt het eerste woord al. Er staat hierom, omdat dat zo is, heilige broeders, zijn wij heilig? Ja, wij zijn heilig. Wandelen wij ook heilig? Ja, dat is de vraag. Maar wij zijn heilig. Want heilig betekent dat we in dienst van God staan. We zijn afgezonderd van de wereld en we staan in dienst van God.
Dat hebben we als de mensen, zou ik zeggen, maar vervuren heilig verklaard worden.
Ja.
Dan betekent dat ze in dienst staan van de mensen. Dan worden ze heilig verklaard.
Ja, ja, die mensen die worden heilig verklaard, ja, al lang nadat ze overleden zijn.
Ja.
Of ze daar wel aan hebben, denk ik niet.
Eerst zalig, als ze dan
een
paar wondertjes verricht hebben
in
hun leven.
Ja, ja.
En als ze dan denken te kunnen bewijzen dat ze, terwijl ze dood zijn, nog steeds aangeroepen kunnen worden ter hulp van hun levende.
Heilig.
Dan ben je heilig, dus dan staan ze in dienst van
van die mensen die hen heilig verklaard hebben ook, ja.
Precies, het is precies tegenovergesteld van.
Ja, want de Bijbel leert gewoon, als je gelovig bent, dan ben je heilig. Aan de Korintiërs schrijft Paulus ook, dat zijn heilige broeders. Maar uit de brief blijkt dat ze absoluut niet heilig wandelen, daar heeft hij ook wel het een en ander over te zeggen. niet wetmatig van je moet dit, je moet dat. Maar hij zegt, nou, dit is jullie roeping. Jullie zijn gelovigen, jullie zijn ergens toe geroepen. Wandel dan ook waardig die roeping. Niet omdat het moet, maar ja, adeldom verplicht, zouden we kunnen zeggen. Ja, inderdaad, wij zijn heilige broeders. En dat is met priesters net zo. Wij zijn ook priesters en in dezelfde kringen worden ook mensen aangesteld tot priester. En als je dus één iemand aanstelt tot priester, dan blijkt die andere geen priesters te zijn. Snap je dat? Ik bedoel, ja, wij zijn allemaal priesters. Maar als je zegt van één iemand, ja kijk, die is echt priesters. Ja, dan worden die anderen gedegradeerd. Zijn dat geen priesters meer? Het is met heiligen net zo. Als je mensen heilig verklaart, dat betekent dat die anderen dus niet heilig zijn.
Moet iedereen heilig verklaren? Ja,
ja, maar dat hoeft niet, want we zijn allemaal heilig verklaard. Heilige broeders, wij hebben namelijk een... ja, de roeping staat er ook direct bij. We zijn heilige broeders, we hebben een hemelse roeping. Daarom zijn wij ook heilig, want de wereld is niet heilig, want die heeft geen hemelse roeping. Wij zijn heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Aan de ene kant hebben wij al een positie in de hemel... Zegt Efeze 2. Aan de andere kant wordt juist daarom gezegd dat we ook zouden zoeken de dingen die boven zijn. Er staat, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Aanmerkt, staat er. Dat wil niets meer, niets minder zeggen dat we zouden zien op. Zoals het bijvoorbeeld staat in Hebreeën 12. Vers 3. Heb ik hier staan. Ik hoop dat het klopt. Ja, dat waren we net ook al. Hè? We zouden ziende op Jezus. Die het kruis heeft verdragen. En de schande vraagt. Maar wel een positie heeft aan de rechterhand Gods. En er staat in vers 3. Want aanmerkt deze. Daar zouden wij op zien. Kijk, vers 2 begint met. Ziende op. De overste leidsman en verleider des geloofs. En vers 3 zegt. Want aanmerkt deze. Dat is dus hetzelfde. Aanmerken of zien op. En als je het nog misschien begrijpelijker voor ons wil vertalen, dan zeg je gewoon, geloof in en vertrouw op. De Heer Jezus heeft die loopbaan gelopen, hij is ons tot hulp, hij is ons tot voorbeeld, hij is onze overste leidsman, laten we dan op hem vertrouwen en achter hem aanlopen. Net zoals dat Israël achter Mozes aanliep, de Rode Zee door. Bijvoorbeeld, die aanmerkten ook op Mozes en die volgden ook Mozes. Dat is aanmerken op. Dan staat er de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Dat woord apostel wordt normaal gesproken gebruikt voor de discipelen, de 12 discipelen. En als je Paulus erbij voegt, dan krijg je de 13. Die rechtstreeks door de Heer Jezus gezonden zijn om te gaan prediken. Dat is wat het woord apostel. Het woord apostel betekent gezondene. Het woord apostel is gewoon het Griekse woord. Net zoals engel. Dat hebben ze ook niet vertaald. Dat blijft gewoon staan. Apostel is het Griekse woord. Hebben we daar nog meer van? Nou, in het Hebreeuws heb je dat wel. Hè? In het Oude Testament. Gerub. Seraf. Nou, schiet me niet meer te binnen.
Shofar?
Nee, dat is een Hebreeuws woord, maar dit is wel vertaald, denk ik. Ja. Maar goed, maar hier staat apostel, dat betekent gezondene. Iemand die gezonden is. Dat woord post zit er ook in, hè. Dat doe je met post, dat doe je op de brievenbus of dat bestel je via internet. Dan hoop je dat het aankomt. Maar dat is wat post is, dat wordt gezonden. Maar hier wordt de Heer Jezus, dit is de enige keer in de Bijbel, wordt de Heer Jezus beschreven als een apostel. En blijkbaar dus niet in de zin zoals de apostelen genoemd worden, want die werden rechtstreeks door de Heer uitgezonden om te gaan prediken. Want Paulus zegt, ben ik niet een apostel? Heb ik niet de Heer gezien? Ik ben toch door hem gezonden, zegt hij tegen de Korintiërs. Maar hier wordt apostel... dus niet in die, als titel, zeg maar, gebruikt. Maar wordt gebruikt als een gezondene van Gods wegen om onze zonden te verzoenen. Want hij is immers door God aangesteld, staat er. En God heeft hem dus gezonden. Wie heeft hij gezonden? Nou, de hoge priester. Want er staat ook niet apostel, er staat apostel en hoge priester. Wat je dus ook zou kunnen vertalen met... Aanmerkt de gezondene, of de gezonden hoge priester. De hoge priester die aan ons gegeven is. En als je het zo zegt, de gezonden hoge priester die van Gods wegen aan ons gegeven is, dan zit je in de terminologie van Efeze 2, waar staat dat God aan de gemeente gegeven heeft Christus tot hoofd. Zo wordt het in Efeze, of Efeze 1, de laatste versen zijn dat. Daar wordt gezegd dat Christus aan de gemeente gegeven is, dan wel gezonden. Dan heb je een verklaring voor het woord apostel aan de gemeente. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis, waarin wij dus geloven. En onze belijdenis. Kijk, dit waren gelovigen. En om even wat te zeggen over de algemene inhoud van die brief. Paulus is heel theoretisch. Maar af en toe dan zegt hij wat persoonlijks. En de algemene inhoud van die persoonlijke boodschap die hij heeft is: jongens, jullie waren zo goed op de weg. Jullie zijn nou een tijdje goed op de weg. Jullie hebben de Heere gediend en jullie hebben ons gediend. En jullie, maar jullie haken nu allemaal af. En het, nou ja, hij is er niet meer over te spreken. En wat hij steeds zegt van: jullie zijn zo goed begonnen, houd dat dan ook vast. Dat is wat hij steeds zegt. En om terug te komen op dat onze belijdenis, dan zegt Paulus ook: kijk, wij hebben hem reeds beleden en we hebben in hem geloofd. Laten we dat dan ook vasthouden. Want het is niet zo, hij roept niet op om dat nu te gaan doen, maar hij roept op om dat maar te blijven doen. Want dat was immers onze belijdenis. Dat is immers wat wij geloven. En daarom roept hij deze gelovigen op om die belijdenis vast te houden. Wat moet ik er nog meer van zeggen? De apostel en hogepriester onze belijdenis, Christus Jezus. In de NBG-vertaling staat geloof ik alleen Jezus.
Ja, klopt.
En dat is correct. Dat, nou ja, het maakt in feite niet zoveel uit, maar dat Christus moet er niet staan. Maar ja, als het er wel staat, het maakt me niet zoveel uit. Het enige idee is dat de nadruk gelegd wordt op Jezus in zijn aardse omwandeling als mens die ook geleden heeft, zoals het in vers 18 stond. Hij heeft ook geleden, daarom wordt hij Jezus genoemd. Dat gebeurt wel vaker. En kijk, als er Christus genoemd wordt, ligt de nadruk op de verheerlijkte. Als er Jezus gezegd wordt, dan ligt vaak de nadruk op zijn, op het feit dat hij ook mens was, mens is. Maar goed, dan wordt er in deze eerste zes versen, dan hou ik maar alvast een inleiding voor de volgende keer. Wordt in deze eerste zes versen wordt een vergelijking gemaakt tussen Christus en Mozes. Staat er ook keurig boven, Christus overtreft Mozes. Had ook kunnen staan Mozes als type van Christus of iets van die strekking. Want er wordt een vergelijking gemaakt. En de vergelijking begint, en dat is wel essentieel, dat Christus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Christus is trouw aan God, is het idee. En Mozes was trouw ook aan God. God had Mozes ook een bepaalde functie gegeven. En er zijn heel veel overeenkomsten te vinden in de functie van Mozes en in de functie van de Heer Jezus. Kijk, aan de ene kant zijn tegengestelde dingen, want Mozes was een middelaar van het oude verbond en Christus van het nieuwe verbond. Dus dat is tegengesteld, maar het is juist een schaduw daarvan. Christus is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En Mozes was ook getrouw in geheel zijn huis. Dat zijn huis, ik weet niet hoe dat verder in andere Bijbelvertalingen staat, maar het staat bij mij niet met een hoofdletter. Het was toch wel aardig geweest als ze dat wel gedaan hadden. Want Mozes was niet trouw in Mozes zijn huis. Het huis, wat het dan ook mag zijn, maar dat huis was Gods huis. Er staat in Numeri 17, staat het wel. Nee, er staat ook. Er staat zelfs dat God zegt van deze Mozes, die is trouw in mijn huis. En daarom spreek ik met hem van mond tot mond en van aangezicht tot aangezicht, omdat hij trouw is aan mij. Dus Mozes was trouw in Gods huis. En Christus is ook trouw in Gods huis. Nou, overeenkomsten tussen beide huizen. Kijk, in het geval van Mozes was het Israël. In het geval van Christus is het de gemeente. Maar de overeenkomst die je toch wel vaak tegenkomt, is dat, hoe moet ik dat dan netjes zeggen? Dat de Israëlieten van toen en de gemeenteleden van vandaag niet zoveel vertrouwen stelden in Mozes dan wel in de Heer Jezus Christus. Daar vind je ook uitgebreid terug in de geschiedenis. Dat ze altijd murmureerden tegen God en tegen Mozes. En dan gaat Mozes weer naar de Heer en zegt Mozes tegen de Heer ook van, ja, Heer, maar het is ook zo'n hardnekkig volk en ik weet niet wat ik ermee aan moet. En Mozes die had er ook maar een zware dobber aan, zeg maar. En die wist soms ook niet wat hij met het volk aan moest, omdat ze zo wederspannig waren en zo murmureerden. Maar Mozes was wel trouw. Dus degene die van dat volk gelovig waren, die konden wel van Mozes op aan. Mozes liet zich niet ompraten door het volk, om zo te zeggen. En dat is met de Heer Jezus net zo. Maar er wordt een vergelijking gemaakt tussen die geschiedenis. Kijk, er zit natuurlijk veel meer in de vergelijking tussen Mozes en de Heer Jezus Christus. Als ik het nou kort vertel. Mozes die moest, wat moest Mozes doen? Wat deed Mozes? Mozes die sloeg de Egyptenaar dood. En Mozes die dacht dat de Hebreeën zijn broederen zouden inzien dat God hem aangesteld had als verlosser van zijn volk, maar dat hebben ze niet gedaan. En Mozes is gevlucht naar het buitenland. En jaren later, 40 jaar later, komt hij pas weer om alsnog het volk te verlossen. Want ze moesten Mozes niet. En pas 40 jaar later, toen heeft hij het volk wel verlost. En dat is met de Heer Jezus ook gebeurd. Die kwam ook als de verlosser in zijn eerste komst. En de Heer Jezus heeft de Egyptenaar ook verslagen. En dan zeg ik het overdrachtelijk. Nou ja, hij heeft degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, heeft hij overwonnen. Daar kan je wel de Egyptenaar in zien. En pas 2000 jaar later zal de Heer alsnog Israël verlossen. En dat is een overeenkomst en dat soort dingen kom je vaker tegen. Maar zo zijn er veel meer dingen in de geschiedenis van Mozes en de huidige positie van Christus in de gemeente die vergelijkbaar zijn. En daar wordt in hoofdstuk 3 verder op doorgegaan. Even kijken. In vers 3 staat, want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. En het is wat ingewikkeld, denk ik. Maar het idee is dat Christus, dat Mozes heerlijkheid had, maar dat Christus meerdere heerlijkheid heeft dan Mozes. Omdat degene die het huis gebouwd heeft, degene die een huis bouwt, die heeft meerdere eer dan het huis. En Mozes wordt dus tot het huis gerekend. Ja, Mozes wordt gerekend ook als, niet als uitvoer, niet als, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, er staat van Mozes dat hij een dienaar was in vers 5. Hij was een dienaar, hij was maar een dienstknecht, hij was een dienaar. Net zoals al die anderen dat zijn geweest, Paulus en Petrus en weet ik veel wie. Het zijn allemaal dienaren geweest in de schepping, in Gods plan, zeg maar. Maar de staat van Christus, die is de zoon over zijn eigen huis. Hij is de eigenaar van het huis, hij heeft het huis gebouwd. En daarom staat het uiteraard op een hoger plan. Mozes was ook maar onderdeel, maakt ook maar onderdeel uit van de geschiedenis in die zin. En Christus is degene die werkelijk, nou ja, die nieuwe schepping gemaakt heeft. En Mozes was alleen maar een afbeelding daarvan. Ja, dan weet ik niet of ik verder moet gaan, want het is vrij ingewikkeld. Maar laten we het maar doen. Vers 4. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, wordt dus door iemand gebouwd. Maar die dit alles gebouwd heeft, is God. Je kan zeggen. Dat degene die alles gebouwd heeft, namelijk de gemeente en daarna nou ja, de complete nieuwe schepping, die dat alles gebouwd heeft, dat is God als vaststelling van een feit. Zo van ieder huis wordt door iemand gebouwd. En die dit alles gebouwd heeft, nou dat is God, die heeft dit hele plan gemaakt. Maar je kan ook zeggen, want in ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, die is God. In de zin van, die moet wel God zijn. Als je dat grotere bouwt, die meerdere heerlijkheid dan dat van Mozes. Dat van Mozes was het oude verbond, was op laag niveau, was maar een voorbeeld van die onzienlijke dingen, zeg maar. En degene die dit tot stand heeft gebracht, die nieuwe schepping tot stand heeft gebracht, die de dood werkelijk heeft overwonnen, die moet wel God zijn. Of dat is God als vaststelling van een feit. Maar ik denk dat het idee is dat de Heer Jezus Christus aangeduid wordt als God. Omdat hij de bouwer is van dat huis. Maar goed, vers 5. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar. Tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Dat is dus wat ik de hele tijd zeg. Dat, ja, nou precies zoals het hier staat. Het is een schaduw van toekomende goederen vanuit oud-testamentische tijd gezien. En waar is het dan een beeld van? Nou, van vers 6. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Kijk, daar staat eindelijk eens een keer wat het huis is. Hè? Wij zijn dat huis namelijk van de Heer Jezus Christus. En als je zegt, Christus is de hoge priester. En wij zijn het huis van de hoge priester. Dan worden wij beschreven als een tempel. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld in Efeze of in de eerste Petrusbrief. Maar Christus is de zoon over zijn eigen huis. Kijk, Mozes was maar een huurling, als ik het dan zo moet zeggen. Misschien is dat te begrijpen. Als je zegt, Mozes was maar een huurling. En als laatste heeft God gezonden zijn eigen zoon. Dat is echt zo'n gelijkenis, niet? Ja. Die de eigenaar eigenlijk is van het hele gebouw, van het hele gebeuren. En de gemeente wordt hier dus hoger geplaatst dan Israël, want Israël en alles was maar een type van. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. En dan heb je een mooi vers als je wil beweren dat we ons eeuwig leven kwijt kunnen raken. Nou ja, sommigen gebruiken dit vers daarvoor. Wij zijn zijn huis, indien wij maar, op voorwaarde dat, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Als wij dat dus niet doen, dan zijn wij niet zijn huis en hebben we geen eeuwig leven. Net zo dat. Dat staat hier niet, dat wordt hier ook niet bedoeld. Daar gaat het helemaal niet over. Waar het om gaat is dat wij in de praktijk van ons leven ook zijn huis zijn, dan wel zijn lichaam zijn. Dan wel zijn we in de praktijk de gemeente. Kijk, je kan wel gelovig zijn, dan hoor je in theorie, ja, dan hoor je bij de gemeente, dan hoor je bij het huis Gods. Maar als je daarna je er verder niks voor aantrekt, ja, wat ben je dan? Ben je dan lid van het lichaam van Christus? Ja, in theorie wel, maar in de praktijk komt er niks van terecht. Als je bouwt met hout, hooi en stro, ja, dan wordt je geest wel behouden bij het oordeel. Maar ja, al je werken wordt verbrand. En in de praktijk heeft de Heer geen werk aan jou kunnen doen. Dat is het verhaal. Als Christus geen werk aan je doet, dan word je ook niet beschouwd als het huis van hem. Want wij zijn zijn huis, indien wij maar, en dan komen er nog weer moeilijke woorden, vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Maar kort gezegd, indien wij maar blijven geloven. Dat zei ik zo straks al. Daar gaat deze brief om. Dat we blijven in de positie waarin we al waren. We moeten gewoon, ondanks al het lijden, is het idee, moeten wij die vrijmoedigheid vasthouden. En we moeten blijven roemen, ons gelukkig prijzen in die hoop die voor ons voorgesteld is. Zoals de Heer zelf ook gedaan heeft. Tot het einde toe vastbehouden. Totdat we het zullen ontvangen namelijk. Want als we dat niet doen, dan zijn we in de praktijk van ons leven niet zijn huis. Dan worden we dus ook niet gebouwd. Want de bedoeling van een huis is dat het gebouwd wordt. En als je het niet in de praktijk van je leven, hoe zeg ik dat? Nou ja, blijft geloven. Dan ben je niet zijn huis in de praktijk. En dan heb je geen deel aan hem in de praktijk van je leven. Dan ben je wel behouden. Want eens behouden, altijd behouden. Dat geloof ik absoluut. Maar Christus doet dan geen werk in je. En daarover gaat ook het volgende stuk. Maar daar hebben wij het een volgende keer weer over.